Vanmiddag houden wij ons bezig met het tweede gedeelte van deze studies. Die, zoals gezegd, gaan over de relatie die er is tussen de schepping en de schepper. Vanmorgen hebben we alleen stilgestaan bij de afmeting of bij de vorm. Of hoe moet ik het precies zeggen? Bij de oude schepping als zodanig. Vanmiddag zullen we zien in welke relatie de schepping staat tot God. En ik ga precies op dezelfde voet verder als vanmorgen. De eerste stelling waarmee ik nu begin is deze, dat de hemel zich uitbreidt vanuit een centrum. Dat de hemel gevormd is rondom een middelpunt dus. En sterker nog, dat de hemel gemaakt is vanuit een middelpunt. En ik begin daarvoor in Job. Job 9. We hebben nog muzikale begeleiding ook vanmiddag. Is nooit weg, hè? Job 9, vers 8. Vers 7 had ik vanmorgen al kunnen lezen. Hè? Er staat, die de zon gebiedt en zij gaat niet op. Staat er in vers 7. Die de zon gebiedt en zij gaat niet op. Maar in vers 8 staat, die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee. En dan komt er nog het een en ander over wat er in die hemelen is. In vers 9, er staat die de wagen maakt, de Orion en het zevengesternte en de binnenkamer van het zuiden. En dat zijn allemaal namen van sterrenbeelden. Sommige een beetje vreemd vertaald. Maar de Orion en het zevengesternte, dat zijn namen die wij ook in het Nederlands gewoon kennen. Orion is een heel bekend sterrenbeeld. Het is namelijk de afbeelding van de Heer Jezus als de goede herder. Dat is de Orion. Je ziet, als je hem uitgebeeld ziet, vind je ook de herder uitgebeeld. Met, als ik nou niet helemaal de zaak door elkaar gooi. De herder met in de ene hand de knots en in de andere hand de kop van een leeuw. En denkt u maar aan David. Van wie bekend is dat voordat hij kwam tot het koningschap over Israël. Dat hij inderdaad de goede herder was over de kudde. En dat van hem bekend is dat hij inderdaad een leeuw verslagen had, eigenhandig. En daarmee is een type van Christus natuurlijk, die de Satan verslagen heeft. En nadat hij die Satan verslagen heeft, de kop heeft vermorzeld, zal hij ook inderdaad verschijnen als de koning. En precies dezelfde weg ging David ook. Dat was de Orion, zevengesternte, is een kleiner sterrenbeeld wat deel uitmaakt van de stieren, als ik me niet vergis. Dus zal ik het verder niet over hebben, maar het is maar even om te laten zien dat er achter die sterrenbeelden ook wel degelijk een bijbelse, namelijk christelijke, betekenis zit. Maar daar hebben we het nou een keer niet over, hè? Dat is misschien nog voor een andere dag eens wat, hè? Nou, een dag, daar kunnen we wel een week voor uittrekken. Er zijn 48 sterrenbeelden, 48 klassieke sterrenbeelden die allemaal spreken over Christus. Dus als we daar aan beginnen, kunnen we nog even vooruit, hè? Maar het ging hier om wat er gezegd werd over de hemel. Er staat die alleen de hemelen uitbreidt. Hij breidt ze uit. En de normale betekenis van uitbreiden is dat dat gebeurt vanuit een middelpunt. En sterker nog, wanneer hij degene is die de hemelen uitbreidt, breidt hij de hemel uit vanuit zichzelf. Nou zitten sommigen te grinniken alsof het met breinaalden gebeurt, maar dat is het niet, hè. Het is niet uitbreiden, maar uitbreiden. Hij breidt de hemel uit vanuit zichzelf. Dat betekent feitelijk, en dat plaatje zullen we nog een paar keer zien vandaag, dat betekent feitelijk als dit de positie is waarin God zich bevindt, dat hij de hemel uitbreidt vanuit zichzelf naar alle kanten. Dan vier kanten moet ik eigenlijk nemen om het goed te doen, hè. De vier hoeken, de vier windstreken, de vier hoeken des hemels, hè? De vier einden des hemels wordt het ook genoemd. Hij breidt de hemel uit vanuit zichzelf, met als gevolg dat de Heer inderdaad centraal staat. Dat God centraal staat in de hemelen. Dat is de consequentie ervan. U zegt dat is ver gezocht, dat hoef je uit het vers niet te halen. Nee, dat kan wel zijn. Maar het klopt heel nauwkeurig met de hele rest van het verhaal over de schepping in relatie tot God zelf. God zelf centraal en de wereld om hem heen. En ik begin nu met dat de hemel uitgebreid wordt vanuit hemzelf. Hij breidt de hemelen uit. Het is merkwaardig is dat, dat deze, laten we het nou eens een filosofie noemen, hè, dat deze filosofie in de wereld wel degelijk bekend is. Alleen zij plaatsen alleen God niet centraal. Dat is de theorie over het ontstaan van de wereld. De wereld zou dan ontstaan zijn door een grote ontploffing in het begin. En alles wat we verder kennen, dat zou allemaal uit het ene centrum komen. En men zegt dat de waarnemingen die men doet in het heelal inderdaad daarmee overeenstemmen. Dat het heelal namelijk zich uitbreidt vanaf een centrum. Men wijst het centrum dan ook nog ongeveer aan, hè? Nou, het is wel aardig, het is een leuke filosofie, maar het klopt niet omdat het wezen van die redenering onjuist is. Het wezen van het verhaal is namelijk dat God daarin centraal staat en dat het van hem uitgaat. Alle initiatief komt bij hem vandaan, hij als de schepper. En hij staat zeker in morele zin centraal in deze wereld. Dat hij ook fysiek centraal staat, lijkt mij het logisch gevolg daarvan. En we zullen dat verder dan ook deze dag nog wel zien, dat het ook inderdaad zo is. Dat hij centraal staat in de schepping. Hij als de schepper in de schepping. Daarom breidt hij de hemelen uit vanuit zichzelf en hij staat dan centraal in die hemelen. Ik blader een paar bladzijden verder, namelijk naar Job 37... Job 37. En langzamerhand wordt het ingewikkeld hoor. Job 37 vers 18. Waar de vraag gesteld wordt aan Job. Hebt gij met hem de hemelen uitgespannen die vast zijn als een gegoten spiegel? Dat ze vast zijn, daar kan ik nou nog niet op ingaan, dat komt nog wel. Maar waar het me nou om gaat, is dat hij de hemelen heeft uitgespannen. En het uitspannen, dat is inderdaad het uitzetten, zoals je een tent uitzet. En na goed gebruik doe je dat inderdaad van binnenuit. Niet altijd, ik heb het ook wel eens anders moeten doen. Maar de gebruikelijke manier om een tent op te zetten is inderdaad de palen eronder steken, zal ik maar zeggen. En er zelf onder gaan staan de palen oplopen. Opdrukken. Of het gaat anders, soms wordt er getakeld, maar goed, daar gaat het niet om. Maar het wordt van binnenuit opgericht. En als er staat dat hij de hemelen uitspant, dan is het inderdaad van hem uit naar buiten. En hij spant ze uit in feite om zich heen. En met werelds consequentie dat als ze uitgespannen zijn, staat hij dus zelf centraal in de hemelen. En dan zijn we een hele fase verder dan vanmorgen. Vanmorgen hadden we dat hij boven staat, vanaf de aarde zo hoog mogelijk, boven. Alleen hier zijn we fase verder, namelijk hij is niet alleen boven, hij is bovendien centraal. En dan komen we dan straks wel een eindje verder mee hoe dat dan kan. Gaat er nou even om dat de Bijbel dat zegt, dat we even vaststellen dat dat zo is. Hij staat centraal, hij breidt de hemelen uit en hier in Job 37 staat dan, hij spant de hemelen uit van zichzelf. Iets dergelijks staat ook in Psalm 104, die hebben we al een paar keer gehad en daar komen we nog wel een paar keer op, denk ik. Psalm 104. Ja, daar kom ik nog een paar keer op terug. Daar staat, hij bedekt zich met licht als met een kleed. God namelijk bedekt zich met licht als met een kleed. En dan staat er, hij rekt de hemel uit als een gordijn. Vers 2 is dat, ja, Psalm 104. En het gaat mij nu alleen om het korte zinnetje, hij rekt de hemel uit. Hij spant hem uit, hij hangt hem uit, hij rekt hem uit. Vanuit zichzelf. En zelfs als wij gordijnen sluiten, dat is een beeld wat hier toegepast wordt, dan doen we dat om ons heen. Hè? Aan alle vier de muren trekken we de gordijnen dicht, zal ik maar zeggen. Om ons heen, ze hangen om ons heen. Hij rekt de hemel uit, om zich heen. Hij is dus zelf centraal in de hemel. En dat staat dan ook nog weer in met weer een ander woord in Jesaja 40. Jesaja 40 vers 22. Dat is ook een vers wat ik vanmiddag nog een paar keer zal noemen. Er staat namelijk, hij is die daar zit boven de kloot der aarde en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. En het gaat mij om twee stukjes uit dit vers nu. Namelijk, hij is het die de hemelen uitspant om zich heen. Nu niet als een gordijn, maar nou staat er als een doek. Maar dat komt allemaal nog. Het gaat erom, hij spant ze uit. Om zich heen dus. En bovendien staat er dan vervolgens, en hij breidt ze uit als een tent. Dat is het beeld wat ik net zelf ook gebruikte. Hij breidt ze uit om zich heen dus. Dus hij bevindt zichzelf niet ergens buiten. Niet ergens aan de rand van het heelal of zo. Maar centraal in de schepping. Vier schriftplaatsen zijn dat dus. Die ik daarvoor heb kunnen vinden in de gauwigheid, want er zijn er waarschijnlijk nog wel meer, maar vind ze maar eens. Hè? De hemel bevindt zich dus om hem heen en is uitgebreid vanuit hemzelf. Oftewel, de hemel breidt zich uit vanuit een centrum, en het centrum, dat is namelijk God. Een volgende punt wat daar heel nauw mee samenhangt, dat is dat de aarde, zowel als de hemel, rond zijn. Daar wordt er van gezegd, ze zijn rond. Niet plat of iets dergelijks. Dat is een raar verhaal. Maar rond. En dat wordt niet alleen van de aarde gezegd, maar het wordt in één adem door ook gezegd van de hemel. Kortom, het wordt gezegd van de wereld. Eigenlijk wordt het niet gezegd alsof het over twee dingen gaat. Wij kennen dat als twee dingen, hemel en aarde. Er zal blijken straks dat het inderdaad niet twee dingen zijn, maar dat het in wezen zelfs hetzelfde nog is. Daar komen we dan nog wel op. Het gaat er nu om dat we gaan vaststellen dat zowel de hemel als de aarde rond zijn. Van beide wordt het gezegd. In termen die zeer sterk overeenkomen met die ik net geciteerd heb over het uitbreiden van de hemel vanuit het centrum. En daarvoor gaan we weer terug naar Job. Want ik blijf gewoon de Bijbelse volgorde aanhouden. Terug naar Job, naar Job 22. Even kijken. Oh ja, Job 22 vers 14. Daar staat, de wolken zijn hem een verberging. Of anders gezegd, God verbergt zich achter de wolken. Voor ons, hè. Achter de wolken. Zoals met de hemelvaart. Werd hij door een wolk aan het oog onttrokken. Het blijft altijd zo. God verbergt zich achter een wolk. En zelfs de wolkolom bij Israël in de doortocht door de woestijn heeft diezelfde betekenis. Zij zagen niet God zelf, maar in plaats daarvan zagen zij de wolkolom. Met andere woorden, God verborg zich achter de wolk. Je kunt zeggen in de wolk, maar dat blijft hetzelfde. Als men naar hem wilde kijken, keek men tegen de wolk aan, men zag hem niet dus. God verbergt zich achter de wolk. Daarom, de wolken zijn hem een verberging. En dan staat er dat hij niet ziet. En hij bewandelt de omgang der hemelen. En daar gaat het me nou even om. De omgang der hemelen. Want het woord wat hier met omgang vertaald is, dat is het woord, een heel gek woord in het Hebreeuws, goeg. Voor de kennis, het wordt gespeld 8, 6, 3, goeg. Ja, heel mooi. 17, ja. En dat woord goeg, dat betekent letterlijk een cirkel. Wat is een cirkel? Het is wel vertaald met omloop, maar dan moet je maar even niks van aantrekken. Het is gewoon een cirkel. In kring, ja, dat is ook goed. Cirkel is eigenlijk de meetkundige naam voor wat wij gewoon een kring noemen, hè? Een kring is een onnauwkeurige cirkel, maar we weten dat een kring een cirkel behoort te zijn. Hè? Zo is het eigenlijk. Het een is niet helemaal hetzelfde, maar het principe blijft wel gelijk. En het is hier vertaald met omloop. Misschien om iets te verduidelijken, maar ik snap alleen niet wat er nou duidelijker geworden is. Want de omloop der hemelen, dat wekt de indruk van een grote kerkzaal met een balkon rondom. Hè? De omloop of zoiets. Hè? Of een toren waar je boven bij de spits buiten kunt en om de spits heen kunt lopen. Een omloop. Maar waar ik dat dan in de hemel mee moet denken, is mij een raadsel. Dus ik vind het heel vreemd. De omloop der hemelen. En dan denk je, dat is een mooie dichtelijke uitdrukking. Nee, helemaal niet. Het is precies wat het is. Het is namelijk de kring der hemelen. Want moet eens opletten, als je de hemel uitbreidt vanuit dat bepaalde centrum naar alle kanten. En naar alle kanten even sterk. Wat ontstaat er dan? Nou, ongeveer dit. Dat wil zeggen, ja, het is geen cirkel, maar laten we zeggen dat het een kring is dan. Hè? Niet al te nauwkeurig. Maar dat ontstaat er dan, deze vorm. En we hebben gezien dat dit verband hield met de hemel. God breidde de hemelen uit. Dat betekent dus dat de hemel, dat de hemelen een cirkel vorm hebben rondom hem heen. Alleen een cirkel, dat is een tweedimensionaal geval. Iets wat plat is, hè. We tekenen in één vlak, in dit geval het bord en we tekenen een cirkel. In werkelijkheid is het natuurlijk niet tweedimensionaal, maar driedimensionaal. Dat wil zeggen, de cirkel loopt niet alleen zo, maar de cirkel loopt ook in deze richting. Haaks daarop en in alle richting, zodat het niet in werkelijkheid niet een cirkel is, maar dat in werkelijkheid een holte is. Een holle bal, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? De binnenkant van een bal, daar komt het op neer. En God centraal en daaromheen, alles op gelijke afstand, hè, het heelal, de schepping. Of de schepping, de hemelen, zover waren we nog maar. Hè. Niet te veel vooruit lopen natuurlijk. Hè. De hemelen rondom hem heen. En dan staat er, hij bewandelt de omloop, de cirkel, de kring der hemelen. Dat wil zeggen, hij gaat hier weg. Hij bekijkt alles, hij volgt alles wat er daar in die ronde ruimte gebeurt. Dat is de Bijbelse terminologie. Dat u nu met vragende ogen zit te kijken van, ja, maar welke kant wil je nou op? Nou, dat begrijp ik wel, maar doen we even rustig. We gaan even vaststellen of het zo is. Of de Bijbel dit ook zegt. Hè? De omgang der hemelen. Nou, het is heel gemakkelijk. Ditzelfde woord goeg, dat komt precies 4 keer in de Bijbel voor. En we zoeken gewoon naar de volgende keer op dat het voorkomt. Dat is in Job 26, 4 hoofdstukken verder. Job 26 vers 10. En dan staat er, en nou wordt het ingewikkeld jongens hoor, nou wordt het ingewikkeld. Nou staat er in vers 10, hij heeft een perk gezet over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis. En als je van niks weet, hè, en met een sterrenkundeboek in de hand, snap je er nou helemaal niks meer van natuurlijk. Hij heeft een gezet, een vastgesteld, namelijk gezet, hè, neergezet, gefundeerd van mijn part. Hè. Hij heeft een gezet perk, een bepaalde grens, is de betekenis in het Nederlands, over het vlakke der wateren rondom afgetekend. En nou wordt het moeilijk. Maar ik moet eerst zeggen, dat woord perk is hetzelfde als het woord omgang uit, of omloop. En naar alle kanten. En wanneer we uitgaan van die cirkel is dat duidelijk. Maar wanneer je van die bol uitgaat naar alle kanten, dan is het inderdaad rondom waar je ook heen gaat. Overal heeft hij een perk gezet. Nou ja, dat wisten we al in verband met de hemel. Maar nou staat het niet in verband met de hemel, maar nou staat het in verband met de wateren. En nou wordt het ingewikkeld. Want als je daar de consequentie uittrekt, betekent het dus dat je hebt hier de hemel, dat hebben we gezien, maar dat betekent automatisch dus dat de grens van die hemel, ik heb nu een grens van de hemel getekend, hè, een begrensd heelal. Ik ben al behoorlijk ketters bezig dus, wat dat maar gaat. Hè. Een grens van het heelal, Maar als je hier de consequenties van dit vers trekt, betekent dat dat die grens van het heelal gevormd wordt door... water. En dat schrijf ik nou hier, een beetje schuin naar beneden. Maar ik had het net zo goed hier kunnen schrijven, maar ik kan niet op zijn kop schrijven. He? Water rondom. En heelal begrensd door water. Hij heeft een perk gezet. Hij heeft de hemel rondom zich uitgespannen. En zelfs, we hebben zelfs al gelezen dat hij dat vastgezet heeft als een uitgegoten spiegel. Ik heb er een beetje overheen gelezen daarstraks. Maar als een uitgegoten spiegel rondom zich heen, vast. En die spiegel blijkt inderdaad een waterspiegel te zijn in principe. Water, en inderdaad dus een spiegel. Rondomheen. Maar waar het nou alleen om gaat is om de vorm even, rondom. Een kringvorm. Hij heeft een perk gezet, hij heeft een kring gezet over het vlakke der wateren rondom. En dan staat het tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis. En dat is ook een hele sterke, want in dit vers staat ontzettend veel. Dat betekent dat die voleinding, tot aan de voleinding toe, dat betekent dat die wateren tevens een einde zijn. Een einde waarvan? Nou, van de, in ieder geval van de hemel. Maar verder in feite ook van, de, van wat de Bijbel noemt het heelal. Want het is tevens de grens, de voleinding namelijk, van het licht met de duisternis staat er. Tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis. Dat betekent dat het hier nog licht is. En dan kom je bij aan de grens, de voleinding, daar is het water. Maar bovendien, vanaf daar begint duisternis. Dat is wat hier staat. Dat is de normale betekenis van deze woorden. En die grens tussen licht en duisternis, gevormd door water, is dus een cirkelvormige, is in ieder geval een kring. Rondom en wel rondom God. Want hij staat centraal. Nou gaan we weer verder naar het volgende vers. Het derde vers waar dit woord kring gebruikt wordt, dit woord goeg. Namelijk in Spreuken 8... Spreuken 8 vers 27, die hebben we ook al een keer gelezen geloof ik, ja. Of niet, nou dat maakt ook niet uit ook. Spreuken 8 vers 27, daar staat, toen hij de hemelen bereidde was ik daar. Toen hij een cirkel, en nu is het keurig vertaald met cirkel, toen hij een goeg, hè, toen hij een kring, een cirkel over het vlak. Over het vlakke des afgronds beschreef. En vanwege dat woord beschrijven heeft men het nu wel inderdaad vertaald met een cirkel. Want de idee is hier van iemand die rondom zich een cirkel trekt, als het ware met een passer. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. En hoe bereidde hij de hemelen? Nou, dat staat er. Namelijk door een cirkel over het vlakke des afgronds te beschrijven. Hij maakte de hemel, stelde de grens van de hemel. Hoe deed hij dat? Door een cirkel te beschrijven over het vlakke van de afgrond. En hij deed dat rondom zich, want de hemel breidde zich uit vanuit hemzelf. Dus hij zat hier, en in al bewijzen van spreken de passer, en trok om zich een cirkel om het vlakke des afgronds. En dat is precies wat we in het vorige vers gelezen hebben, namelijk over het vlakke van het water. En u weet dat afgrond en water is in principe hetzelfde in de Bijbel. De zeeën, namelijk de afgrond. Ja? Nee, waarom? Nee, dat vlak heeft te maken, dat, kijk, wanneer wij vanuit de gevestigde astronomie gaan spreken over het vlakke van de zeeën, het oppervlak van de zeeën, dan zeggen we het is een vlak, maar dat wil niet zeggen dat we geloven dat het echt vlak is, want normaal gelooft men dat het inderdaad een bol is, de aarde. Het aarde een bol is, toch noemen we dat vlak. En onze norm voor iets wat vlak is, is ook dat het waterpas moet zijn. Dat wil zeggen, het moet net zo vlak zijn als het water. Op korte afstand geeft dat een afwijking die je absoluut niet kunt meten. Maar over enige kilometers, zal ik maar zeggen, geeft dat een afwijking die wel degelijk meetbaar is, maar we blijven het vlak noemen. Dus ik heb daar geen moeite mee. Het oppervlak is niet dit, waarover die cirkel getrokken wordt. Het vlakke is dit. En als wij zeggen, ja, maar dat loopt dan toch rond, dat is gebogen, dat kan wel zijn, maar toch noemen wij dat ook in het dagelijks leven vlak. Dus daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dat rondom hem heen, die grens, dat is vlak. Dat wil zeggen, het is om hem heen en dus een gebogen lijn, dat kan wel wezen. Maar volgens alle normen blijft dat vlak. Misschien niet volgens de meetkunde, maar de meetkunde is natuurlijk ook een typisch theoretische zaak die met de praktijk niet zo geweldig veel te maken heeft. Dat blijft theorie. Want lijnen bestaan niet en vlakken bestaan dus ook niet. Hè? We nemen ze alleen maar aan. Hij heeft dus een cirkel over het vlakke des afgronds, namelijk over de wateren. Want dat is identiek beschreven. En u weet dat in de dagen van Noach de sluizen des afgronds geopend werden. En dat was wel degelijk het water. Afgrond en zee is gelijk. We hebben in Openbaring te maken met een beest wat uit de zee opkomt. Maar elders wordt het genoemd dat hij uit de afgrond opkomt. Dat is niet wat anders, dat is gewoon hetzelfde. Het is alleen een afgrond die volstaat met water. Maar daarom wel een afgrond. De moeilijkheid met kinderen is vaak dat ze bij water komen en niet in de gaten hebben dat daar een afgrond is. Want het water is zo vlakbij. Je krijgt er geen hoogtevrees van, maar de afgrond is er wel. He? Het is identiek. Het wordt hier alleen met andere woorden gezegd. Maar weer uitdrukkelijk een kring om hem heen. Een cirkel om hem heen op het vlakke des afgronds. Dus inderdaad weer op de wateren. Daar kom je weer op terecht. De grens van de zee, van de hemel gevormd door de wateren. Nou, en er is nog een reden waarom men hier het woord inderdaad niet vertaald heeft met perk of omloop, maar gewoon met cirkel. Dat is namelijk omdat in vers 29 een woord voorkomt wat vertaald wordt met perk. En dat is een ander woord. Vers 29 staat toen hij der zee haar perk zette. Dat is namelijk niet het woord goeg. Dus het zou misleidend geweest zijn om nu in vers 27 weer het woord perk te gebruiken. En daarom heeft men maar weer eens een ander woord opgezocht. En in dit geval dan de cirkel. Maar het is wel een hele goeie dus. Hè? Volgend vers wat ik in dit verband moet noemen hebben we ook al gelezen. Dat is Jesaja 40 vers 22 weer. Jesaja 40 vers 22. Daar staat in mijn Statenvertaling, hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En dat woord kloot, dat is weer datzelfde woord, goeg. En de nieuwe vertaling heeft dan ook geloof ik het rond der aarde. Daar komen we inderdaad al dichter in de buurt. Het rond. Het is rond, maar het is de cirkel. Er wordt dus gezegd dat het een ronde vorm heeft. De vorm van een cirkel dus. Daar ligt niet het woord bol in opgesloten, dat is een heel andere zaak. Het gaat erom dat het rond is. De normale vorm is de ronde vorm. Hoe precies, dat zullen we dan vervolgens nog zien. Maar ik ga eerst met een ander punt door. Waar het nu even om gaat, we hebben vanmiddag gezien, de hemel breidt zich uit vanuit het centrum, vanuit het middelpunt. De hemelen dus. En de grens daarvan, aan de grens daarvan wordt gezegd dat er water is, afgrond en bovendien die grens is tevens niet alleen de grens van de hemel, is bovendien de grens tussen licht en duisternis. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Er was wel maar één vers tot nog toe die dat zegt, maar het komt precies overeen met wat het Nieuwe Testament ook in datzelfde verband leert. En waar het verder om gaat is, het is een cirkelvormig, maar om God heen, met hemzelf als middelpunt. En welke oprechte christen zou daar nou bezwaar tegen kunnen maken dat God zelf en dus ook Christus centraal staan in deze wereld? Of eenvoudiger gezegd, maar daarom niet minder juist, alles draait om hem. Niet om de zon, maar om hem. Hè? Maar goed, zover zijn we niet. We gaan eerst nog met een ander punt ons bezighouden, dat is namelijk dit. Dat van zowel van de aarde als de hemel gezegd wordt dat het rond is. Of, nee, ja, dat het rond is, dat hebben we net gehad, hè. Van de hemel werd gezegd, de omgang der hemel, later werd er gezegd het perk, dus ook het ronde van het vlakke der wateren, dat heeft met de aarde te maken, dan weer een cirkel over de afgrond, dat was de zee, en dan de kloot, het rond der aarde. Het eerste vers wat we genoemd hadden was het rond van de hemel, de omgang der hemelen, en het laatste, de vierde die ik noemde, was het rond der aarde. Hemel en aarde hebben dus dezelfde vorm. En bevinden zich om hem. Dat is wat er staat. Ik kan het ook nog niet helpen, maar het is zo. En het volgende punt wat ik ga noemen, maar het hangt nauw samen met dit punt, is dat van aarde en hemel beide gezegd wordt dat het een kledingstuk is van God. Dat God zich hult in zowel de hemel als de aarde. Van beide wordt het gezegd. Het is een logisch gevolg van de eerste stelling van deze middag, namelijk dat hij de hemelen, zowel als de aarde, uitbreidt om zich heen. Als je van de andere kant dan afkomt, dan kun je zeggen, de hemelen en de aarde bevinden zich om hem heen en daarom kleedt hij zich erin. Het hangt om hem heen. Het is een kledingstuk van hem. En dan komen we natuurlijk dicht bij de relatie van de schepping tot de schepper. Het is namelijk een relatie van het kledingstuk tot degene die het draagt. En daarvoor ga ik eerst weer terug naar Job, zoals gebruikelijk, hè? Job 38. Job 38 vers 14, als ik het wel heb. Vers 6 hadden we al gelezen, in ander verband. Dan gaan we naar vers 14. Daar staat, nou moet ik lezen vanaf vers 13. Opdat hij de einden der aarde vatten zou, en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden, dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem, en zij gesteld worden als een kleed. De einden der aarde worden gesteld als een kleed. En wat het dan ook verder betekenen mag, in ieder geval, het is een kledingstuk. Ze worden vergeleken met een kleed. Ze worden gesteld als een kleed. Wat het dan precies inhoudt, wat de consequenties daarvan zijn, dat zullen we in de volgende verse zien. Wanneer verder over dat kleed gesproken wordt. Het gaat me nu om, de einden der aarde zijn een kleed. En in feite moet ik nou, kun je gewoon zeggen, de aarde zelf is een kleed. En als je zegt, ja maar er staat toch einden der aarde, dan zeg ik, dat komt omdat die uitdrukking einden der aarde gewoon betekent het einde, namelijk de aarde. Want de aarde zelf is het einde, namelijk van de hemel. Dus nog even uitgaan van het plaatje van vanmorgen. Als je uit de hemelen komt, dan kom je op de aarde terecht. En de aarde is daarom het eind van de hemel. En de einden der aarde wil zeggen de einden van de schepping als zodanig, van de wereld als zodanig. Want de rest hoort er niet bij. Dat is eronder, dat is erbuiten. Hè? De einden van de schepping als zodanig, dat is de aarde zelf. De einde, namelijk de aarde. Zullen gesteld worden als een kleed. Wat dat inhoudt, dat vindt u prompt vermeld in Psalm 102. Psalm 102 en Psalm 104 zitten we steeds, hè? Kom steeds terug. Psalm 102. En ik begin bij vers 26, wat we vanmorgen gelezen hebben al. Vers 26 van Psalm 102 zegt, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. Het is overigens weer merkwaardig hoe aarde en hemel steeds tegelijkertijd genoemd worden en hoe van zowel aarde als hemel steeds dezelfde dingen gezegd worden. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. En dan staat er in vers 27, die zullen vergaan, namelijk de hemelen en de aarde, die zullen vergaan. Maar gij zult staande blijven. De Heere zal staande blijven. En zij, namelijk de hemel en de aarde, zij allen zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn. En hier wordt toch wel heel nadrukkelijk gezegd dat de hemelen, zowel als de aarde, zij, meervoud, de hemelen zowel als de aarde, geacht worden een kleed, namelijk een gewaad, te zijn van God zelf. Hij kleedt zich daarin. Anders gezegd, hemelen en aarde vormen de omhulling van God. Maar dat hadden we net al gezien, hij breidt ze immers uit rondom zich. Het is een kleed. Wat hier geleerd wordt is natuurlijk niet dat de hemel en aarde een kleed zijn, dat is wel zo, maar wat hier uitdrukkelijk geleerd wordt, is dat ze dus afgelegd zullen worden. Want dat gaat zo met kleden. Kleden verouderen. Wat hier geleerd wordt is dat de schepper niet verouderd. Hij zal bestaan, staat er. Hij zal staande blijven. Maar het kleed, zijn kleding zal vergaan. En wat hij dus ooit zal doen, is het oude kleed afwerpen. Openbaring. En geen plaats is voor dezelfde meer gevonden. En hij zal een nieuw kleed aantrekken. Vandaar dat er staat, en zij zullen veranderd zijn. Dat wil zeggen, wanneer hij dit kleed uitgooit, deze wereld, deze schepping, wanneer hij dit kleed uitgooit, zal hij toch uiteindelijk een ander kleed aan hebben. Er is weer een kleed, namelijk weer hemel en aarde. Dat wel. En vandaar dat er gezegd wordt, ze zullen veranderd zijn. Maar toch is het weer niet hetzelfde kleed als wat hij eerst aan had. Het is een ander. Het is een ander kleed, maar desalniettemin een kleed. Het is een andere hemel, maar desalniettemin een hemel. En het is een andere aarde, maar toch een aarde. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw kleed, een nieuw jasje, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. En waar we in dit verband vooral aan moeten denken, dat is, ja, er zit natuurlijk ontzettend veel aan vast, in verband met de positie die de wereld vandaag de dag inneemt, deze in zonde gevallen wereld. De consequentie van die gedachte is namelijk dat er een smet rust op het kleed van God. Dat wil zeggen, het is niet iets wat zich ergens buiten hem, ver bij hem vandaan afspeelt, maar het is iets wat wel degelijk direct te maken heeft met zijn persoon. Als je zich realiseert hoeveel waarde de Bijbel hecht aan de kleding van de mens, want dat is toch zo, de voorgeschreven kleding vaak, hè? Wel, dan moet je zich realiseren dat dat dus ook geldt voor de kleding die God draagt. En dat het nu zo is dat er een smet geworpen is op het kleed van God. En daarom trekt hij het uit. Het is oud. Hij zal een ander kleed aantrekken. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar hij zal staande blijven. Zij zullen alle als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderen. Zij zullen veranderd zijn, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Het is een kleed. En dus bevindt hij zich erin en centraal. En wat heet zeggen, het betekent alleen maar dat die schepping alleen maar zin heeft zolang hij het draagt. Zolang hij erin is. Dat wil zeggen, als hij er niet in is, dan is die schepping zijn kleed niet. En wat is het dan wel? Niks. Zinloos. Dan staat het helemaal niet in de relatie tot God. Dan speelt het helemaal geen enkele rol en heeft het geen enkele functie. Maar God bevindt zich centraal in de schepping en de schepping is zijn kleed. Dat staat ook in Psalm 104, dacht ik. Ja, natuurlijk. Dat hadden we al gelezen trouwens, dat vers. Nu pak ik een ander stukje van dat vers. Er stond in vers 2. Nee, ik moet vers 1 lezen. Loof de Heere mijn ziel, o Heere mijn God. Gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Een gordijn. Een soort kledingstuk. Alleen wij noemen het het kledingstuk van het huis. Hè? We noemen het de aankleding. De stoffering, de aankleding van het huis. Maar desalniettemin een kledingstuk waarachter je je verschuilt. Of waarin je je kleedt, van mijn part. Een gordijn rondom je heen. Een kleed wat er hangt. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. In dit geval staat het er alleen over de hemel trouwens. En niet over de aarde. Dan gaan we verder, want dan kunnen we zien wat er verder mee gebeurt. Jesaja 34. Jesaja 34, vers 4. Zo wordt nou een orgel gestemd, hoort je dat? Nou. Jesaja 34, vers 4. En al het Heer der hemelen zal uitteren. En het gaat nu alleen, weer alleen over de hemel. Al het Heer der hemelen zal uitteren. En de hemelen, de twee dus, zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun Heer zal afvallen. Gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Hier worden de hemelen vergeleken met een boek, niet met een kledingstuk, dat ben ik mij bewust. Maar ik haal het toch aan, omdat van dat kledingstuk gezegd wordt, in andere schriftgedeelten die we zo direct zullen lezen, dat die kledingstukken, dat dat kleed zal worden opgerold. Ooit in de toekomst, bij het vergaan van deze oude schepping, zal dat kleed worden opgerold. Wel, dat beeld van het oprollen wordt ook gebruikt hier in Jesaja 34, alleen wordt het dan vergeleken met een boek. Dat heeft ons ook veel te zeggen. Dat boek wat opgerold wordt is natuurlijk niet een boek zoals wij het kennen, maar is een boekrol. Ik neem aan dat iedereen dat duidelijk is. Hè? En een boekrol wordt soms gemaakt van precies dezelfde materie als waar kledingstukken van gemaakt worden. Van leer. Of zo, hè. Of van plantaardige producten. Wel even last, ja. Het wordt opgerold. Maar een boek is... De schepping is ook een boek. Het is in de eerste plaats een kleed, maar bovendien is het beschreven. Want dit boek, deze wereld, is beschreven met de woorden van God. Friedrich Weinreb heeft een boek geschreven ooit wat heet De Bijbel als Schepping. Hij vergelijkt de Bijbel met de schepping. Wel, laat ik u dan eens mogen noemen de schepping als Bijbel. He? Want de schepping is een Bijbel, de schepping spreekt over Christus. Als ik naar buiten kom en kijk... kan ik Christus zien. Dat wil zeggen, er staan daar dingen in die schepping geschreven die spreken over Christus. Dat is niet alleen met die sterren zo, wat ik net even noemde, maar dat is met de hele natuur, elk detail ook uit de natuur het geval. Het is een boek, het spreekt over Christus. In het algemeen, maar ook wel degelijk heel gedetailleerd. Daarom is het een boek wat nu beschreven wordt, de historie wordt geschreven en het is straks volledig af. Het is rond, het is geschreven, het wordt daarom toegerold, het is compleet. En ik geloof ook wel dat het boek wat in Openbaring, wat we gelezen hebben, dat boek wat verzegeld was, hè, die rol met die zeven zegelen, dat het boek alles te maken heeft met inderdaad de schepping als zodanig. Nee, dat het boek een type is van de schepping als zodanig. De schepping met de zeven dagen en het boek met de zeven zegelen enzovoorts. Hè. Van binnen en van buiten beschreven, aan alle kanten vind je wat, hè? Ja, daar zit een heleboel aan vast, hoor. Deze wereld is een boek. Een open boek, maar een geschreven boek. Een boek wat geschreven wordt door God zelf. Dat is helemaal niet zo vreemd als we weten dat deze wereld ontstaan is. Hoe? Door het woord Gods zijn deze hemel en deze aarde toebereid. Door het woord Gods. Het is ook voor het woord Gods. Het woord Gods wordt er namelijk opgeschreven. Daar dient het voor. En als je zegt het woord dat is Christus, dan zeg ik dat woord is dan inderdaad in dit boek geschreven. Hij is mens geworden, heeft op deze aarde gewoond, et cetera, et cetera. He? Er zijn zoveel kanten waar je op kunt vanuit dat gegeven, dat klopt allemaal zo mooi. Ja, van de kleed maken ze weer een boek, hè? Ja, inderdaad, ja. Het is gewoon in principe hetzelfde spul. Goed. Dan gaan we verder naar Jesaja 40. Weer eens. Zoals bekend. Jesaja 40 vers 22. Dat is de derde of vierde keer dat ik hem noem. Daar staat in vers 22. Hij is er die daar zit boven de kloot der aarde. Boven het rond der aarde. En derzelver inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek. En breidt ze uit als een tent om te bewonen. Dus tweemaal het doek en de tent. Het is zijn kleed. Het zit een beetje ruim, zullen we maar zeggen. Het is dit keer een tent dan. Hè? Daar is ruimte voldoende in, maar desalniettemin is het zijn kleed. Zijn omhulling. Zijn bekleding. En zoals een kleed dient in principe tot eer van de persoon die zich daarin bevindt, zo dient de schepping tot eer van de schepper.
Denk maar aan de kleed van de hoge priester enzovoorts in het Oude Testament, om dicht bij de Bijbel te blijven dan, hè. Hij die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. En in beide gevallen is er wel degelijk sprake natuurlijk ook van een grens. Maar weer gaat het over de hemelen die, en we weten de grens van de hemelen, dat waren in principe de wateren. Althans, dat is wat we tot nog toe daarover gelezen hebben. Daarin woont hij, dat is zijn kleed, zijn huis zo u wilt, want zo wordt het ook genoemd, maar daarom ook zijn kleed. Namelijk zijn omhulling. U vindt dit ook in Jesaja 51. Jesaja 51 vers 6. Hetzelfde als in Psalm 102. Jesaja 51 vers 6. Heft uw lieder ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als rook verdwijnen. Die hemel was immers als een dunne doek. Dat wil zeggen, je keek het dwars doorheen. Het was doorzichtig. Een dunne doek. De hemel zal als rook verdwijnen. Daar kijk je ook doorheen. De hemel zal als rook verdwijnen. En de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen van gelijke sterven, maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Die zullen vergaan, hè, maar hij zal staande blijven. De aarde zal als een kleed verouden, de hemel zal als rook verdwijnen. En weer worden aarde en hemel beide in één adem genoemd in verband met dezelfde gebeurtenis. Het is verouderd, het is een verouderd kledingstuk en het verdwijnt. En het wordt gesproken over hemel en aarde, omdat er gesproken wordt natuurlijk over de wereld als zodanig, de schepping als zodanig, de hemelen en de aarde. Woorden die daar ook enigszins verband mee houden, vindt u in Jesaja 64 vers 1, waar staat: och dat gij de hemelen scheurdet. Och dat gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt. Kent u nog het beeld in de Bijbel van het klederen scheuren? Ja. Klederen worden gescheurd. Ja, ook het kleed van God wordt gescheurd. Dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. En hij komt inderdaad neder straks. Maar een van de consequenties zal zijn inderdaad dat het kleed verder wordt afgeworpen en dat deze hele oude schepping ook inderdaad vergaat. Hij verscheurt het. Het is verouderd en hij legt het af. En in de nieuwe schepping is hij dan inderdaad in alles en in allen, hè? In deze wereld. Niet meer omkleed, niet meer verborgen daarin, want die nieuwe schepping is een, je moet eigenlijk zeggen, een doorzichtige schepping, hè? Dan kijk je dwars doorheen, daar verberg je niet meer in. Dat is zo. Heb je nooit gelezen over het goud in die nieuwe schepping? Het goud als doorzichtig glas. Kon er dwars doorheen kijken. Het is wel goud, maar je kijkt er wel doorheen. Ja? Dat is niet zo gek, hoor. Wij kennen stenen waar we dwars doorheen kijken, nog niet. Ja, geen gewoon grind. Maar we kennen stenen waar we doorheen kijken. Die zijn dan ook edel, hè? Dat zijn edelstenen. Het is gewoon steen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ze hebben een wat merkwaardige structuur. Maar het is dezelfde steen. Chemisch is hetzelfde, geloof ik, hè? Maar de verschijning van de grondstof is een wat andere. Weet ik veel hoe het precies zit. Maar je kijkt er doorheen, stenen. We zeggen het is edel. Nou, alles wordt straks veredeld. Alles wordt straks een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, je kijkt overal straks doorheen. Dan wordt het echt geordend. Dan krijg je een geordende structuur van de materie, waardoor de materie inderdaad, nou laten we zeggen, doorzichtig, misschien moet ik zeggen doorschijnend wordt. Het licht van God schijnt er dan dwars doorheen, zonder begrenzing. Wel, de hemelen scheuren, dat kan alleen met een kleed, met een doek, met een tent van mijn part, maar in ieder geval met een kledingstuk. Over het kledingstuk wordt er nog weer gesproken in Hebreeën 1. Daar wordt het uiteraard aangehaald, namelijk uit Psalm 104, meen ik. Psalm 102, uit Psalm 102, ja. In Hebreeën 1. Ja, Dat is een lopen. Hebreeën 1 vers 10, er wordt Psalm 102 aangehaald, er staat: Gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn het werken uw handen. Aarde en hemel, weer in één adem genoemd, hè? Het is namelijk één geheel in principe. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, gij zult staande blijven, stond er. Maar gij blijft altijd, en zij zullen allen als een kleed verouden en als een dekkleed, een gewaad stond er. In Psalm 102, hè? Als een dekkleed, een kleed waarmee hij zich dekt namelijk. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En zij zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En het woord veranderen betekent in feite verwisselen. Hè? Zij zullen veranderd worden, ze zullen verwisseld worden. Er komt een ander kleed. Wel een kleed in dezelfde functie, maar het is een ander kleed. Een andere hemel, een andere aarde. Zij zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Ze zullen als een dekkleed ineengerold worden en als een kleed zullen ze verouderen. Want het kleed is besmet, besmeurd. En daarom is hij degene die er alle belang bij heeft om die smet weg te werken. Om een ander, een gereinigd kleed aan te trekken. En denk nog maar eens even na over die witte klederen en die gereinigde klederen, gewassen klederen in het bloed van het lam enzovoorts. Hè? Daar kun je nog een heel eind over door. Dus er staat hier van aarde en hemelen weer, net als in Psalm. Van aarde en hemelen dat ze als een kleed verouden. Gij, Heere, hebt in het begin de aarde gegrond en de hemelen zijn werk u in handen, beide dus. En zij zullen als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, namelijk zowel de aarde als de hemel. Van beide wordt het gezegd. Er zijn mensen die op grond van deze verzen gezegd hebben, de aarde is plat, want anders kan je hem niet oprollen. De aarde is een kleed. En daarbij dacht men dan, dat was die Fries, ik ben zijn naam vergeten, die enige tientallen jaren terug nog beweerde dat de aarde plat was. Hè?
Klaas Dijkstra.
Ja, dat was hem, Klaas Dijkstra, ja. Die beweerde dat de aarde plat was en dus, dat haalde hij onder andere uit deze vers, dat de aarde een kleed was. En hij dacht daarbij niet aan een gewaad, maar aan een vloerkleed. Dan kun je natuurlijk nog weer aanhalen, de aarde is een voetbank uw voeten en zo. Je kunt er heel eind komen natuurlijk. Want helemaal onjuist is het nou ook weer niet. Hè? Maar hij dacht dan dat de aarde plat was, anders kon je hem niet oprollen. Ook leuk, hè? Maar het is een kledingstuk, het is om hem heen en het zal afgelegd worden. Dan krijgen we Openbaring 6 vers 14... Daar wordt weer gesproken over het oprollen, nu niet meer als een kleed, maar weer als dat boek. Maar in principe is er geen enkel verschil hoor. Het gaat over hetzelfde principe. Openbaring 6 vers 14. Ik kan er niet te diep op ingaan, maar het tijdstip waar het hier om gaat, is het tijdstip precies aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus bij de bekering van Israël en de wederkomst van de Heer Jezus op de Olijfberg. Terstond na de verdrukking van die dagen. Dat kun je ook duidelijk zien, want er staat in vers 12, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en op dezelfde plek, maar dan in Matthäus 24 staat, en terstond na de verdrukking van die dagen, dat is hetzelfde tijdstip namelijk, toen het zesde zegel geopend was, oftewel, na de verdrukking van die dagen, en wat staat er dan? Er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. Dat kan niet, zeggen ze. Hè? Maar dat kan wel hoor. De sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Dan kun je zien dat de niet wedergeboren Israëlieten inderdaad gedood worden. De onrijpe vijgen worden van de boom geschud. Dat tijdstip, hè? Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat laatste hebben we het misschien nog eens over. Het gaat alleen om dat het wordt toegerold als een boek. Het wordt opgerold. Het is klaar, het is volledig, het heeft geen functie meer, het is klaar. Het boek wordt dichtgedraaid, dichtgerold of anders gezegd het kledingstuk wordt afgelegd. Want je weet het, je moet eerst ontkleed worden om vervolgens overkleed te kunnen worden, zegt Paulus. In verband met ons, dat weet ik wel, maar het is een universeel principe. Zo doet God dat ook. Eerst ontkleed worden, eerst afleggen het oude kleed en dan het nieuwe kleed aantrekken. Een beter kleed. Een overkleed zelfs. Wel, dit was wat betreft de aarde en hemel als kledingstuk. En het merkwaardige is, wat ik nogmaals zeg, dat aarde en hemel gezien worden als één. En van aarde en hemel wordt beide hetzelfde gezegd. Ze bevinden zich rondom hem, ze zijn rondom hem uitgespannen. Hij bevindt zich centraal en aarde en hemel worden beide afgelegd als een kledingstuk en ook toegerold. Ja?
Dat kan waar ik zeggen. Het is toch niet het moment dat God het andere kleed aantrekt?
Niet dat hij een ander kleed aantrekt, maar wel dat hij aanstalten maakt om het oude kleed af te leggen. En hij demonstreert dat daar. Maar ik kan er echt niet te diep op ingaan, want dan verzand ik in de... Of verzanden, dat zeg ik onderbieden, maar dan kom ik in de eschatologie terecht. Daar ben ik dan voorlopig nog niet mee klaar. Ik moet verklaren wat dat precies is. Maar waarschijnlijk zeg ik er straks nog wel even wat over in verband met wat er nou precies gebeurt. Want er staan een paar dingen waar ik snel overheen lees. Namelijk, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, oké. Maar dan staat er, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En dan wordt het een beetje moeilijk. Hè? En het wordt nog moeilijker, want er staat dat de koningen der aarde en de rijken en de machtigen en weet ik veel allemaal, die zeggen in vers 16 tegen de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. En hoe weten die grote en machtigen der aarde ineens dat God op de troon zit en dat het lam op de troon zit? En waar is die troon dan? Dan toch wel in de hemel. Hoe weten ze dat hij daarop zit? Lezen ze ineens de Bijbel of zo? Ja, ze zien het gewoon. Dat blijkt, als je dit normaal zo leest, dan moet je, is dat ook de conclusie die je trekken kunt. De vraag blijft alleen, hoe zien ze dat nou? Nou, zal ik u nou vast vertellen, dat komt omdat de aarde wordt toegerold. Of de hemelen worden toegerold. Staat hier de hemelen? Ja, hier staat hemelen. Wordt toegerold als het moet. Er komt dat de hemelen worden toegerold. En het gevolg daarvan is dat de bergen en de eilanden bewegen van haar plaatsen. Dat klopt ook. En bovendien kijken ze dan ook inderdaad rechtstreeks in de hemel. Maar zover zijn we vandaag nog niet. Hè? Dat komt nog even. Mijn volgende punt namelijk is... een hele mooie. Dat is namelijk... Dan ga ik nog even uit van het schemaatje van vanmorgen. De aarde... Gefundeerd, dat wat onder de aarde is, hè, dat wat boven de aarde is. Nou, dat is niet zo'n probleem. Dit is boven, naar de hemel toe. En onder, dat lijkt me ook duidelijk, dat is precies de andere kant op. Want onder is het tegenovergestelde van boven. Dat is makkelijk, hè. Waar het ook heen is, hè. Dat is een bekend gegeven. Boven in de hemel en onder, namelijk wat onder de aarde is. Maar er is een andere terminologie die in dit verband ook wel gebruikt wordt. Niet zoveel, maar die wordt wel degelijk gebruikt. Dat is namelijk, en dat zal ik dan meteen er vast even bijschrijven, dat deze richting naar boven, dat hetzelfde is als naar binnen. En dat de richting naar beneden, naar onderen namelijk, dat hetzelfde is als het tegenovergestelde. Dus makkelijk, hè? Het buiten. Dat is buiten. Dat de hemel binnen is, wordt niet zo uitdrukkelijk geleerd. Behalve dan dat ik het natuurlijk net met een heleboel schriftplaatsen al heb laten zien. Namelijk, dat God de schepping om zich heen gemaakt heeft. En waar God zit is de hemel der hemelen, zijn troon zal ik maar zeggen. Dat is dus uiteraard binnen. Dat is dan geen probleem. Je zou kunnen zeggen dat het is merkwaardig dat het binnen tevens boven genoemd wordt. Binnen is boven. Wij zeggen God is boven. Oké, maar het wordt ook genoemd binnen. Dat blijkt al uit dit schema, maar ik zal zo laten zien hoe het verder zit. Even deze verse afhandelen. De hemel is binnen. Dat wordt namelijk gezegd in verband met het feit dat de Heer Jezus is ingegaan in het hemels heiligdom. Precies, in het binnenste heiligdom namelijk. Hij is binnengegaan in het binnenste heiligdom. Alsof binnengaan dat alleen al niet betekent. En ingaan, hè? Ingaan is naar binnen gaan. Hij is ingegaan in het heiligdom, namelijk in het binnenste heiligdom. Dat staat dan bijvoorbeeld in Hebreeën. Hebreeën 6. Ik heb hier vers 19. Het is wel typologie, weliswaar, maar daarom niet minder duidelijk. Er wordt gezegd in vers 19, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek en hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Er wordt dus gezegd dat er wordt ingegaan in het binnenste van het voorhangsel. Dat is drie keer in. Het laatste stukje van vers 19. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Als dat niet binnen is, weet ik het niet meer. Het binnenste van het voorhangsel. En het beeld is natuurlijk dat van de tabernakel. Want het voorhangsel is immers het gordijn. Een woord wat we in dit verband al eens hier gelezen hebben. Is het gordijn wat hangt. Nou, laat ik het nou goed zeggen. Het hangt voor de Ark des Verbonds. Voor de troon der genade. Voor de troon van God. Wil je bij de Ark des Verbonds, namelijk de genade troon komen, dan moet je door het voorhangsel. En het is het binnenste inderdaad van het heiligdom. Want dan weet ik wel, nou is toevalligerwijze de tabernakel niet rond, maar een beetje rechthoekig. Maar het principe blijft gelijk. Als ik het hier een klein teken, dan is dit de voorhof, zal ik maar zeggen. En dan is dit, staat hier ongeveer, deze wijze, de tabernakel zelf, die verdeeld is in twee delen, namelijk het heilige en het heilige en der heilige. En deze stip dan staat de ark des verbonds en deze streep hier, daar hangt dan het voorhangsel. En de gedachte is, wanneer je daar binnen wil, moet je door drie ruimten heen. Je komt van buiten, je moet eerst door de voorhof, dan moet je door het heilige en dan moet je door de voorhang, namelijk naar het binnenste heiligdom. En dan hebben ze alle drie, de eerste, de tweede en de derde hemel. Dat is het beeld wat gebruikt wordt. En daarboven, in die derde hemel, staat de troon. En u weet allemaal dat bij het sterven van de Heer Jezus inderdaad het voorhangsel, dus dat wat voor de troon van God hing, dat wat de toegang afsloot, hè, dat het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Er was een weg gebaand tot God, tot de troon der genade en bovendien een weg dwars door de hemelen. Dus van mijn part kunt u het scheuren van het voorhangsel nog in verband brengen met het scheuren van de hemelen ook. Het is wel een beetje ver gezocht, dat weet ik wel, maar het is wel degelijk ook zo. Van het voorhangsel wordt natuurlijk in eerste plaats geleerd in Hebreeën dat het type is van het lichaam van de Heer Jezus. Hij moest gedood worden, hij moest verscheurd worden om de toegang tot de hemel vrij te maken. Laten we het daar nog maar even op houden. Maar dit hier, het heilige der heiligen, waar de ark des verbonds stond, de ongeschonden wet bewaard werd binnen de ark, hè? Wel, dat is het binnenste heiligdom. Daarin ging de hoge priester in. Niet buiten, ook niet buiten de lege plaats of zo. Daar had je natuurlijk ook zo'n ding neer kunnen zetten. Maar stond centraal. En u weet ongetwijfeld dat Israël inderdaad gelegerd was rondom de tabernakel, naar alle vier de kanten, uitdrukkelijk. Rondom. Alle vier richtingen. Weliswaar niet in een cirkelvorm, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om het principe als zodanig dat centraal stond. De eerste hemel, de tweede hemel, de derde hemel in feite en daaromheen het volk buiten. Het was het binnenste heiligdom. Dat wil zeggen, wanneer Christus is ingegaan in de hemel, wordt er gezegd dat die hemel in feite het binnenste heiligdom is. Hij is in de hemel binnengegaan, namelijk naar binnen toe. Naar boven is dus inderdaad naar binnen.
Iets dergelijks staat ook in 9 vers 24, Hebreeën 9 vers 24. Daar wordt letterlijk gezegd dat deze tabernakel een afbeelding is, een voorbeeld, een typos, typos in het Grieks, een type. Een voorbeeld is van de schepping als zodanig. Daar staat in vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat wil zeggen niet in de tempel, niet in de tabernakel, maar in de hemel zelf. Hè? Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld, antitype staat er. Het welk is een tegenbeeld van het ware heiligdom namelijk. Maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons of ten behoeve van ons. En er wordt dus gezegd dat de tabernakel met zijn heiligdom, het binnenste heiligdom, het tegenbeeld is van het ware heiligdom. En het ware heiligdom is de schepping zelf. En het binnenste heiligdom is dan gewoon de hemel der hemelen. Zodat je uit het afbeelding van de tabernakel inderdaad nog het een en ander kunt leren over de verhoudingen binnen de schepping. Maar goed, daar kom ik nog wel even op terug. Maar het gaat even om, de hemel is binnen. En andersom is het natuurlijk zo dat dat wat onder de aarde is, dat dat buiten is. Dat moet dan wel. Je moet alleen nog even de proef op de som nemen. Nou, dat is een hele bekende. Want er wordt heel vaak gezegd dat het dodenrijk en de poel des vuurs en wat al niet meer, dat dat inderdaad buiten is. Namelijk buiten de wereld. Als dit binnen is, namelijk binnen in de wereld, binnen in de schepping, binnen in het heelal van mijn part, dan moet je concluderen dat als er gesproken wordt over buiten, dat er moet zijn buiten de wereld, buiten de schepping, buiten het heelal. Zij horen er dan niet bij. Zij zijn buiten. Dat is een hele sterke. Buiten. Wel, dat zo is, daar zijn schriftplaatsen genoeg voor. Ik haal ze aan om te beginnen uit Matthäus 8. In het Oude Testament heb ik dat niet kunnen vinden, maar wel in het Nieuwe Testament. Matthäus 8. Daar staat, en de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Nou, dat het in ieder geval gaat over het dodenrijk, op zijn minst, hè, dat lijkt me duidelijk. Ze worden buiten geworpen, waar buiten? Nou, buiten het koninkrijk. Ze worden uitgeworpen uit het koninkrijk, buitengeworpen. In nog meer gelijkenissen komt dat voor. Maar er staat hier bovendien, het is de buitenste duisternis. Verder naar buiten kan in feite al niet. Het is buitenst. Dit schema hier, de hemel is boven. En naar beneden is buiten. Dan wordt er meteen gezegd dat het daar duister is. Want dit is dan licht, de hemel was licht. Het was hier in dit schema ook zo. En onder de aarde, onder de wateren dus, en dat wat in de zee is en in de afgrond, zal ik maar zeggen, dat is dan inderdaad duister. Zodat er met twee woorden hetzelfde gezegd wordt, namelijk het is buiten en het is duister. Buitenste duister is, want licht is alleen binnen.
Mag ik het bij de tekst aanwijzen?
Ja.
Psalm 88:7.
Wat staat daar?
Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternis, in diepte.
Ja, buiten staat het niet, hè? Onder staat er, duisternis staat er, en diepten.
Ja.
En welk vers is dat?
Onderste kuil,
ja.
Duisternis in diepten. Psalm 88:7.
Dankjewel. Dat sluit heel aardig aan, maar waar het mij om ging is om het woord buiten, en dat woord wordt er niet gebruikt, maar het sluit volstrekt aan bij de terminologie in het Nieuwe Testament. Het gaat ongetwijfeld over hetzelfde. Ik noemde dus Psalm 8, vers 12, de buitenste duisternis. Ik noem Matthäus 8, vers 12. Hè. Ik noem Matthäus 22, vers 13. Matthäus 22, vers 13. Daar staat: toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit. Dat is al buiten. He, uitwerpen is buitenwerpen. Maar het staat er dubbel op. Werpt hem uit in de buitenste duisternis. Werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Het is dezelfde plaats weer, hè? Daar zal de wening zijn en het knersen der tanden. Buitenste duisternis. Dus beneden is tevens buiten. En boven is tevens binnen. Ik noem nog een paar bladzijden verder. Matthäus 25, vers 30. Waar gezegd wordt: en werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Matthäus 25, vers 30. Dus een gelijksoortig vers. In dat verband kan ik dan ook nog citeren, hoewel het er niet uitdrukkelijk zo staat, Matthäus 13, die, waar al die beroemde gelijkenissen staan, hè, die 8 gelijkenissen van Matthäus 13... Matthäus 13, waar niet het woord buiten gebruikt wordt, maar wel gesproken wordt over die buitenste duisternis. Daar staat in Matthäus 13, vers 42. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dus er staat, zullen geworpen worden in de vurige oven, namelijk daar waar wening is en knersing der tanden. Die andere versen die ik net genoemd heb spreken over de buitenste duisternis. Daar is wening en knersing der tanden. En hier staat, is een vurige oven. Daar is wening en knersing der tanden. De conclusie die ik trek is dus, de buitenste duisternis, dat is de vurige oven. Hebt u dat? Kunt u dat zo gauw volgen? De vurige oven is buitenste duisternis. Wat stond er in die andere ook weer? Dat ben ik er even kwijt. De vurige oven is buitenste duisternis. Wat stond er in... daar ben ik even in de war, hoor. Nou maak ik mezelf in de war. Matthäus 8, vers 12. Even terug opzoeken. Er staat: buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Ja, buitenste duisternis is wening en knersing der tanden. Van vurige oven staat ook: er is wening en knersing der tanden. De conclusie is: buitenste duisternis komt overeen met de vurige oven. Hè? Ja, dat is tamelijk wiskundig, ja. En de vurige oven, nou dat vuur, dat is inderdaad het allerbuitenste. Dat is de plaats van de eeuwige pijn. En daarom is het volstrekt juist buiten. De duisternis. Dat is de vurige oven, de poel des vuurs namelijk. Dat wordt trouwens ook niet alleen gezegd in Matthäus 13, vers 42, maar ook in vers 50. Het gaat over hetzelfde, hoor. De vurige oven, namelijk de buitenste duisternis. Dergelijke terminologie vinden we trouwens ook in Ezechiël 40 en 41. Dat is wel degelijk in het Oude Testament, maar dat is weer alleen typologisch. Daar gaat het over de nieuwe tempel, die straks gebouwd zal worden in wat we noemen het duizendjarig rijk. Hè? Daar worden termen als binnen en buiten en bindenst en buitenst ook inderdaad gebruikt in verband met die tempel. In 40 vers 17 bijvoorbeeld, daar staat, zegt in 40 vers 17, voorts bracht hij mij in het buitenste voorhof en ziet, er waren kameren en een plaveisel dat gemaakt was in het voorhof rondom henen. 30 kameren waren er op het plaveisel. Dus een buitenste voorhof. Voorhof is immers buiten. En dan krijg ik bijvoorbeeld 41 vers 17. Dan zeggen we 41 vers 17. Waar gesproken wordt over: tot hetgeen boven de deur was en tot het binnenste en buitenste huis toe en aan de ganse wand rondom heen in het binnenste en buitenste al bij maten. Binnenste huizen en buitenste huizen. Alsof ze om elkaar heen gebouwd worden. Nou, dat is ook inderdaad zo. Zo is de schepping inderdaad opgebouwd. Binnen
en buiten. En daarbij kom ik dan nou nog even terecht op Efeze 1 vers 10. Dat noem ik dan meteen maar even. Ik heb het al even genoemd, maar ik zoek het nou even op. Efeze 1 vers 10. Het heeft met dit onderwerp niet zoveel te maken, maar het is toch erg van belang in verband met de toekomst. Efeze 1 vers 10. Waar staat in mijn vertaling althans, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en dat op de aarde is. Dus een heleboel aan te merken op dit vers, maar ik blijf maar even bij wat nu aan de orde is. Dat woordje alles namelijk, dat staat er niet in het Grieks, er staat niet alles, er staat het al. Het alles. Er staat ta panta, het lidwoord ervoor. Het alles. Dat is een uitdrukking die wil aanduiden dat het niet alles is in de zin van gooi het maar op een hoop. Maar alles als eenheid. Alles wat namelijk bij elkaar hoort. En daarom is het dé uitdrukking in het Nieuwe Testament voor het heelal. En u zult de uitdrukking het heelal in uw Bijbel vergeefs zoeken. Dan komt dat ze het nooit zo vertalen. Dan vertalen ze met alles of met alle dingen. Maar het moet zijn het alles, en dat betekent in feite alles wat bij elkaar hoort als eenheid. De uitdrukking wordt niet alleen voor het heelal gebruikt, moet ik zeggen, maar het wordt ook gebruikt voor de gemeente in sommige gevallen. Alles wat van de gemeente hoort, omdat de gemeente een eenheid is, namelijk het lichaam van Christus. Het is een eenheid, het al. Dus het wordt soms in een kleiner verband gebruikt, en alles bij elkaar als eenheid. Maar in het algemeen gesproken, en dat is meestal het geval in de Bijbel, is het de uitdrukking voor de schepping als zodanig het heelal. Ja, als in Romeinen 8 staat, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Maar er staat gewoon, hoe zal hij ons met hem ook niet het heelal schenken? Ja, dat is even een sterke. Maar ja, goed, wat is er nou verschil tussen alle dingen en het heelal? Niks, toch? Hè? Ja, dit, ja, soms ook. Daar is er geen verschil tussen. Maar je legt die associatie vaak niet. Je laat het niet tot je doordringen wat het wil zeggen. Het alles, hè? Alles. Maar je moet gewoon vertalen met het heelal. Want als het alles had moeten zijn of alle dingen had, had er niet voor mogen staan, dat lidwoord. Had niet ta panta moeten zijn, maar panta geloof ik of zo. Hè? Hoe zal hij ons met hem ook niet het heelal schenken? Het heelal. Nou, dat heelal wordt hier genoemd in Efeze 1 vers 10. En dan lees ik hem nog een keer. Er staat dus om tot in de bedeling van de volheid der tijden het heelal tot één te vergaderen in Christus. En nou moet u eens opletten. Nou blijkt het heelal niet uit drie verdiepingen te bestaan, maar uit twee. Ja. Namelijk, er staat dan, het heelal tot één te vergaderen in Christus. Beide, en dat zijn er maar twee, beide, namelijk, wat in de hemelen is en dat op de aarde is. En de consequentie daarvan is een hele simpele. Dat betekent, wat we hier uit deze terminologie al gezien hebben, dat betekent dat de aarde en de hemelen samen het heelal vormen, het alles, als eenheid, begrijp je wel, als eenheid, het is één totaal geheel. En dat wat buiten is, ja, dat is niet binnen, hè? Dat hoort er niet bij. Dat hoort ook niet bij het alles. En als de Bijbel leert dat God in Christus de wereld met zich verzoenende is, wil dat niet zeggen dat dus ook dat wat onder de aarde is met God verzoend wordt. Ik zeg niet dat het niet kan, dat is weer wat anders. Ik zeg alleen dat er dan niet staat. Het hoort er niet bij. En als hier staat dat alles, dat het heelal onder één hoofd wordt samengebracht, dan staat er uitdrukkelijk dat er maar twee dingen zijn, namelijk de hemel en op aarde. Want dat wat onder de aarde is, moet wel inderdaad zijn knieën voor hem buigen, maar het is buiten. Het hoort er dus niet bij. Als ze erbij horen, waren ze wel binnen. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Ze zijn buiten. Ze horen er niet bij. Buitenste duisternis. Vandaar ook dat wanneer bij de aanvang van het duizendjarig rijk, zal ik dan maar zeggen, dat dan mensen worden buitengeworpen, zoals die vergelijkenissen zeggen, zoals we ze gelezen hebben, zullen uitgeworpen in de buitenste duisternis, dan worden ze dus uitgesloten van het koninkrijk. Dan zeggen ze, ja maar Christus regeert daar toch ook daaronder? Ja, maar zo heet dat niet. Dat is een gevangenis. Daarom maken ze geen deel uit van het koninkrijk. Dat is in Nederland ook zo. Je wordt in een gevangenis gestopt en dan sta je overal buiten. Sta je buiten de maatschappij. Juist omdat ze je in de maatschappij niet kunnen handhaven, zetten ze je in een gevangenis. Je hoort er niet meer bij. Alleen wij gebruiken de term in voor wat in de gevangenis is. En buiten is dan voor ons, wij lopen vrij. Maar dan draaien we de zaak mee om, hè? Wij zijn in het Rijk en zij zijn er buiten. Ik weet niet hoe het nu is, maar het was in de tijd zo dat mensen die in gevangenis zaten ook geen stemrecht hadden. Ik weet niet hoe het nu is, hoor. Is dat nog zo? Dat hangt er vanaf wat voor delicten het zijn natuurlijk, ja. Maar je maakt dan geen deel uit van het koninkrijk. Je zit in de gevangenis. Je bent buiten. Goed. gaan we weer een fase verder in dit... heb ik nog tijd? Oh, jawel, hè? Nou kom ik tot de hele clou van het verhaal. Nou, zal ik eerst dit alles even weer wegvegen, om een beetje ruimte te creëren. Want uit al die stellingen is natuurlijk maar één enkele conclusie mogelijk. Als het allemaal waar is wat ik net gelezen heb, het hoeft niet eens allemaal waar te zijn trouwens, hè? Als merendeel maar waar is van wat ik net allemaal heb laten zien, dan kun je maar tot één conclusie komen. En dan let u eens op. Ik teken weer even de aarde. Hier. Dat is de aardbodem. Dit is hier onder de aarde. Onder. Maar het is ook buiten. Dan gaan we hier, dit is op de aarde. Dat wil zeggen, als hier een mannetje staat, ziet hij er ongeveer zo uit. Hè? Dat wil zeggen, alleen als ik hem teken, hoor. Zoiets geloof ik, hè? Ja, toch ga ik vooruit, vind je niet? Het kon slechter, ja, dat is zo. Maar die staat op de aarde. En dan begint hier de hemel. Namelijk drie, maar ik hou het maar even als één geheel om de tekening niet te onduidelijk te maken. Hier heb je dus de hemel. En dan kom je in de allerhoogste hemel terecht. De plaats waar de troon van God staat. En ik bedoel het niet oneerbiedig, maar... Laat ik voor de duidelijkheid hier nou dan maar een stoel neerzetten, een troon, hè? Die staat daar. Die kan maar op één plek staan, zal ik maar zeggen, zo'n troon. Dat is een bepaalde plaats, hè? Een punt. Daar staat die troon. Boven. In ieder geval, het is boven. Boven. Maar bovendien ook binnen. Tot nog toe gaat het allemaal, hè? Tot nog toe is dat wel duidelijk, hè? Dat is boven en binnen. Heer, dan die verschillende hemelen. Boven de mens staat de troon van God. Wij weten ook dat recht boven ons de troon van God staat. Als we onze handen opheffen, heffen we die ten hemel en naar God. En dan moet je niet beginnen van, ja, maar dan moet je wel weten op welke dag van het jaar het is en hoe laat. Want anders kun je nooit weten welke kant je opwijst in de ruimte. Hè? Ja, als adem bol is en wij staan erop en we draaien om onze as en we draaien om de zon en we schieten door de ruimte heen met het hele zaakje. Niet waar? Dan waar is God? Wijs hem dan maar aan. In Nieuw-Zeeland wijzen ze nou de andere kant op. En ik wijs nou al een andere kant om dan daarnet. Dat merkt u alleen niet, maar toen waren we nog ergens anders. Hè? We draaien hem in 24 uur met z'n allen, zeggen ze, rond om het middelpunt der aarde. Dat soort onzin meer. Waar is God dan? Zoek! Dat is nou het satanische van ons wereldbeeld. Ze hebben God zoek verklaard. God is weg. God is dood, zeggen sommigen, om andere redenen overigens. Maar God is zoek, men kan hem niet meer vinden. Men vindt hem niet, dat zegt men ook, hè. We hebben hem niet gevonden daar. Daar in de ruimte. Ja, dat is spreekwoordelijk, hè. Dat hebben we God niet gezien, nee. Ze kunnen hem niet vinden. Maar hij is recht boven ons, waar dan ook. Dat is wat de Bijbel in ieder geval leert. Ik was tijdens de tocht door de woestijn, hè, tijdens het gevecht van de Amalekieten, dat de handen ten hemel gegeven werden. Urenlang. Na God. Dacht je dan dat die troon van God meedraaide? Om de aarde heen of zo? Dacht je dat God om de aarde draaide met zijn troon? Dat kan toch niet? Maar het is wel de consequentie. Of we geloven domweg natuurlijk niet letterlijk wat er staat. Dat kan natuurlijk ook. Dan lezen we eroverheen. Zeggen, dan moet je figuurlijk zien. Hoe dat dan is. Hoe je dat dan wel moet zien. Ja, figuurlijk, maar hoe dat dan is, dat legt niemand dan uit, hè?
Zodra iemand zegt dat moet je figuurlijk zien, zeggen we, oh, je hoeft het dus helemaal niet te zien. Dat betekent het in de praktijk. Maar goed, dit is het Bijbelse beeld. Nou, moet je eens opletten. Als dit onder is en tevens buiten, hè, dan is dit dus de grens van de hemel. Toch? De grens van de schepping. Maar we hebben daar al van gezien dat die grens rondom God is. Of niet? Die is rondom God heen. Dus, nou, als hier de plaats is waar God zit, dan moet ik die grens gewoon rondom God trekken. Dat is van de consequentie uit al die stellingen van de straks. En dan kom ik ongeveer tot dit beeld. Ongeveer een kring, hè? Geen cirkel. Een kring. Je weet toch dat de aarde afgeplat is, hè?
Ja, oké. Nee, dat is goed.
Dan kom ik tot dit beeld, met als consequentie dat dit de aardbodem is, zo. En dat als ik hier op deze plek willekeurig ergens op aarde weer een mannetje moet tekenen, dan staat die zo. Dan zegt u dat is ook zot. Nou, die tekening die is natuurlijk zot, maar dan zegt u dat is ook zot, dat kan toch niet, dan val je af of meer van dat soort onzin. Ja, dat is leuk verteld, maar het is minstens zo onzinnig als dat je zegt dat de aarde een bol is natuurlijk. Waar we niet afvallen. En waar we mee omdraaien, waar we allemaal maar niks van merken. Maar tot dit beeld kom je dan. En als ik hier een mannetje teken, als dit Nederland is, is dat Nieuw-Zeeland, heb ik gehoord. Dan krijg je dat hier zo, hè. En dan gaan we nog een stapje verder. Als dit boven is, ten opzichte van hier, dan is dit dus beneden, hè. Maar dan is het hier ook beneden. Nou, ik had moeten eigenlijk aan deze kant schrijven dan, hè. Dan is dit ook beneden. En dan is het hier ook beneden. En dit hier is boven. Het centrale punt. God is boven. Dat wil zeggen, binnen. Als boven binnen is, dan klopt dat precies. Boven bleek toch binnen te zijn. Nou, het is binnen, dit geheel. En beneden is buiten. Dat wil zeggen, welke kant je ook op gaat, je gaat... Als je bij God vertrekt, dan maakt het niet uit welke richting je inslaat, dan ga je naar buiten. Hoe dan ook. En welke kant ook op, het is altijd van hem af en naar buiten en bovendien dus ook naar beneden. Het is bij hem vandaan. Welke richting dan ook maar op. Zie, maakt me allemaal niks uit. Dat is het Bijbelse wereldbeeld. En dan gaan we even herhalen. De Bijbel, de aarde is rond. Een kring, rond. Nou, dat klopt precies. Dat heb ik geprobeerd te tekenen in ieder geval. De aarde is rond. Er staat dat de aarde de grens is van de hemel. Dat als je uit de hemel geworpen wordt, dat is dus altijd naar beneden en dus altijd naar buiten. Het kan niet schelen welke kant dat op is. Het zegt nauwelijks iets over de richting. Dat wil wij zeggen dat het van God af is. Maar dat wisten we al, hè? Een val is altijd van God af. Naar beneden is altijd van God af. Welke richting het op ons kompas is en zo, dat maakt helemaal geen verschil. Het is van God af. Als je uit de hemel geworpen wordt, kom je op de aarde, want de aarde is de grens van de hemel. Dat klopt precies. En dan begrijp je ook hoe de Bijbel kan zeggen dat aarde en hemel in feite identiek zijn. Dat wil zeggen, ze hebben dezelfde vorm. Maar als ik hier zeg de aarde is rond, dan zeg ik ook de hemel is rond. Want de aarde is de grens van de hemel. De vorm van de grens is de vorm van dat wat begrensd wordt, uiteraard. Hè? Het is identiek. Dan kun je ook zien dat, dat hebben we niet gelezen, maar dat kan ik zo wel noemen, dat de einden der aarde precies hetzelfde is als het einde des hemels. Of de einden der hemelen. Er wordt van Israël gezegd dat het verzameld zal worden van de einden der aarde, maar ook gezegd dat het van de einden des hemels verzameld zal worden. Wat maakt het uit? De einde van de hemel is de aarde. Hoe je het ook interpreteert, je komt altijd op hetzelfde terecht. En afgezien van alles, als er wat met de hemel gebeurt, dan gebeurt er wat met de aarde. En als er wat met de aarde gebeurt, gebeurt er wat met de hemel. Al die stellingen die we vanmorgen genoemd hebben en ook vanmiddag, en het waren er echt nogal wat, een hele reeks,
die komen hierin tot uitdrukking. En komen volstrekt met elkaar overeen. En de hemel die helemaal overeenkomt met de aarde. Een hemel die begrensd wordt door de aarde. En een wereld, ook een aarde dus, waarin God centraal staat en zich bevindt boven ieder van ons. En God kijkt, welke kant hij ook op kijkt, regelrecht naar de aarde.
Is God een type van de zon?
Nou, dan moet je het wel andersom zeggen. Ja. Jawel.
Maar die zon dus bewoog?
Niet in die zin hoor. Niet in die zin. Maar dan komen we natuurlijk wel weer een eind terzijde, maar mijn punt is natuurlijk dat die zon die schijnt, die gaat op en die gaat weer onder en verdwijnt weer. Dat doet God namelijk zelf ook. Maar niet in verband met dit verhaal, maar in verband met de geschiedenis. God openbaart zich gedurende een bepaalde tijd en hij verdwijnt weer. En dan moet je het er maar mee doen. Wij krijgen zomers de zon, wil je alsjeblieft niet lachen, wij krijgen zomers de zon hier, hè. En dan moeten we dan de hele winter weer mee doen. Tot volgend voorjaar. En zo is het in de Bijbel ook, want wij kennen een Oud Testament waarin God zich openbaart, maar dan moeten we ons wel realiseren dat het maar bij enkele gelegenheden gebeurde. Alleen slechts in enkele perioden van de Oud Testamentische geschiedenis, want het waren echt perioden waarin God zich openbaarde en dan was het weer een hele tijd stil, eeuwen soms. Dus bij gelegenheid openbaart God zich en dan moest men het maar weer een poos mee doen. En in die zin is de zon een type natuurlijk van God zelf. Maar goed, daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. Maar dat heeft niet te maken met deze vorm als zodanig. Dan weet ik wel dat de eerste vragen die hierbij altijd naar boven komen is, waarom zien wij dat dan niet? Als dat dan zo is, en ik wil het best geloven, zeggen ze dan, want ze zijn altijd heel erg vriendelijk voor mij. Dan zeggen ze, ik wil het best geloven, want ze durven geloof ik niet tegen te spreken of zo. Maar dan zeggen ze, dat zou wel zijn, maar waarom zien we dat dan niet? Nou, dat is een vraag, dat moet u me niet kwalijk nemen, maar die vind ik van minder belang. Dus die schuif ik nu nog steeds voor me uit. Waarom zien we dat niet? Daar zijn heel eenvoudige antwoorden trouwens ook op, maar die schuif ik nu nog even uit. Daar ga ik nu niet op in. Ik ga eerst nog even verder over wat de Bijbel hier dan nog verder over te vertellen heeft. Of dat dan nog in de Bijbel ook inderdaad zo bevestigd wordt. Want wat ik nu gezegd heb, ik heb het woord nog steeds vermeden, maar wat ik in feite gezegd heb is dat de aarde geen bol is. De aarde is niet bol. Maar het scheelt maar één letter. Daar staan we een dag over te praten. Hij is hol. In gewoon Nederlands. Ja, dat kun je moeilijk doen. Kun je ingewikkeld over redeneren. Maar het betekent gewoon de aarde is hol. En wij zitten aan de binnenkant van die holte. Dat is wat de Bijbel leert. En trek anders maar een andere conclusie. Het is niet eens een conclusie, de Bijbel zegt het ook hoor, dat het zo is. Het wordt alleen bevestigd door al die dingen die we tot nog toe besproken hebben. Wel, ik wil vers aanhalen waar gesproken wordt over dat de aarde blijkbaar hol is. Want verwacht niet dat de Bijbel het ronduit zegt. Maar hij gaat er wel vanuit. En dan ga ik helemaal terug naar Genesis 9... Genesis 9 vers 1. Een heel bekende uitdrukking, maar zo bekend dat we hem niet eens meer lezen. Dat hij niet tot ons doordringt. Er staat in God zegende Noach en zijn zonen. En hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Heb je dat? Vervult de aarde. Ja, dat is heel goed. Je kunt alleen maar iets vullen als het hol is, anders kan je het niet vullen. Je kunt alleen iets vullen wanneer sprake is van een naar buiten begrensde ruimte. Dat klinkt al wat wetenschappelijker. Hè? Een naar buiten begrensde ruimte. Het kan alleen volgemaakt worden als het hol is. Wij moeten vervuld worden met de Heilige Geest. Daarom worden we geacht hol te zijn. Onszelf te ontledigen. Eerst leegmaken opdat we gevuld kunnen worden. Hè? Iets van die strekking. Je moet een vat zijn. Wij hebben er helemaal geen moeite mee wanneer over ons gezegd wordt dat wij vaten zijn. En dat wij gevuld moeten worden met iets. Vaten met water of vaten met wijn. Vaten ter onere of vaten ter ere. Maar dat geldt niet alleen voor dit stukje van de oude schepping. Dat geldt voor de totale oude schepping. Hij moet gevuld worden. Dat is trouwens inherent aan een kledingstuk. Heb je hem nog? Even alles nog op een rijtje zetten. Een kledingstuk. De schepping als kledingstuk. God woont daarin. Het kledingstuk moet gevuld worden. En als hij er niet in is, waarom is dan dat kledingstuk? Nergens voor. Deze schepping dient tot niets als God daar niet in is. De wereld, de aarde. Het gaat hier alleen over de aarde. Moet vervuld worden. Dat kan omdat de aarde hol is. Lijkt me een duidelijke conclusie. U vindt zoiets ook in Deuteronomium 10. Deuteronomium 10, vers 14 gaat het me om. Hij is een heel mooi vers. Heel mooi in dit verband. Dat kun je ineens ten volle begrijpen als je het nou leest. Wat zei ik? 10 vers 14, hè? Ja. Daar staat, ziet des Heren uw Gods, is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Heb je dat? Is des Heren uw Gods, is de hemel, de letterlijk staat er, zijn de twee hemelen, namelijk de eerste, de damkring, en de tweede, die van de sterrenhemel, tot hier. En dan krijg je hier de hemel der hemelen, hè? De eerste hemel, de tweede hemel, de derde hemel, waar de troon van God staat. Des Heren uw Gods is, zijn de hemelen en de hemel der hemelen, en de aarde, en dan staat er, en al wat daarin is. In. Ik kan me nog voorstellen dat iemand over de aarde zegt, ja, maar die kun je volmaken, want het gaat over een plat vlak, zoals je een tafel kunt volzetten. Maar je kunt toch wel iets op een tafel zetten dan, maar toch niet in een tafel. Hier staat al wat daarin is, in de aarde. En dat gaat niet over wat in het dodenrijk is, dat is juist buiten. Als wij van die bolle aarde uitgaan, dan zeggen we in de aarde, als we dat zo opvatten als onder de aarde, zeggen we, nou ja, dat is het dodenrijk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet over dat wat daaronder is, het gaat over wat daarin is. En waarin moet het in zijn? In de aarde of in de hemelen? Wat staat er?
In de aarde.
Nou, het maakt geen snars uit. Daarom staat het er ook niet duidelijker. Maakt niks uit. Dat wat in de aarde is, is automatisch ook in de hemel. Het is namelijk in de wereld. Het maakt niet uit waarin, daarom staat het ook niet uitdrukkelijk. Er wordt in één adem doorgelezen zo. Des Heren uw Gods is de hemel en de hemelen der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Zie? Het is dus hol. En daarom kan het erin zijn. En of het dan in de aarde of in de hemel is, dat maakt geen enkel verschil. Dat is puur hetzelfde. Net zo goed als de vier hoeken des hemels en de vier hoeken der aarde hetzelfde is, zal ik maar zeggen. Er is domweg geen verschil tussen. Dat maakt niks uit. Dus ook geen tegenstelling. Dan ga ik door naar Psalm 24. Ik heb de indruk dat daar een citaat van dit gedeelte voorkomt. Psalm 24, vers 1. Psalm 24 vers 1 is ook een hele duidelijke dan in dit verband. Daar staat een psalm van David natuurlijk. En dan staat er, de aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid, de volheid van de aarde. Dat gaat niet over dat wat in de grond zit. Hè? De aarde als bol. Maar wat op de aarde woont, en meer nog, er staat de aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid, comma, de wereld en die daarin wonen. Niet die daarop wonen, maar die daarin wonen.
Want het gaat eerst over de aarde, dat is eigenlijk de grens van de wereld, dat is de aarde. En die daarin wonen, maar dan vervolgens automatisch ook de wereld en die daarin wonen. Want die binnen de grens van Nederland wonen, wonen in Nederland. En die binnen de grens van de wereld wonen, wonen in de wereld. Het is dus in wezen identiek, het is een heel eenvoudig, klanten van de Bijbelschool let even op, hè. Het is een heel eenvoudig parallelisme. Twee keer hetzelfde wordt gezegd, de aarde is des Heeren, mits gaat als haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want er is geen verschil in dat geval tussen aarde en wereld en tussen hemel en aarde en weet ik veel allemaal. Het is daarin, het is die eenheid, namelijk het al, als eenheid, en die daarin wonen. Het gaat dus niet alleen over de mensen die op aarde leven, maar gaat tevens over het leven wat er is inderdaad in de hemelen.
Moet ik dan de hele Bijbel altijd lezen, want ik heb hier eerst niet daarop gekomen.
Ja,
wat heb ik hier dan mee?
Ja, u hebt hem niet van mij gekregen, neem ik aan. Nee, is niet goed. Daarin staat er. Alleen de vertalers die hebben daar een moeite mee en die vertalen dat dan anders omdat ze het niet geloven. Maar ja, ongelovige vertalers is een moeilijke zaak, hoor. Ja, nou ja. Ja, ik praat er gewoon over. Ik heb dat er niet eens nagekeken, hoor, wat de nieuwe vertaling zegt. Want ik gebruik dat ding nooit. Maar het is inderdaad heel lastig dan, ja. Waar waren wij? Psalm 24 vers 1, hè? Dat lijkt me dus een heel duidelijk. Het mitsgaat is haar volheid, de aarde en de wereld en die daarin wonen. Dan gaan we verder naar Psalm 72. Ik moet even snel om aan het schema te houden. Hè? Psalm 72, vers 19. Daar staat... En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Opperste zaligheid wordt daar geschilderd. En dat is er een die niet alleen met de aarde te maken heeft, maar wel degelijk ook met de hemel. En als hier staat, de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld, dan is dat een terminologie die meteen inhoudt dat daarmee het hele heelal met zijn heerlijkheid vervuld is. Bovendien... Dat ook al gaat u niet zo ver mee dat u zegt dat blijkt uit deze woorden, dan nog kan ik dat wel aantonen. Want tegen de tijd dat de aarde vervuld wordt met de heerlijkheid van God, dan is de hemel al lang vervuld met de heerlijkheid van God. In ieder geval 40 jaar eerder, zal ik maar zeggen, hè? Zo is het toch. Dus het klopt in ieder geval wat ik nu zeg. Alleen ik beweer dat je dat op grond van deze woorden kunt vaststellen. Want het tot stand komen van het koninkrijk... Daar schiet ik weer even uit dit lijntje nu. Hè. Maar het tot stand komen van het koninkrijk begint inderdaad vanuit de troon. Het koninkrijk begint bij de troon. Al zijn er geen onderdanen. Het koninkrijk is daar de troon waar de koning op zit. En van daaruit wordt het koninkrijk, hoe heet dat? Uitgebreid, dat woord zocht ik. Uitgebreid naar alle kanten rondom. En vandaar het weer Efeze 1 vers 9, vers 9 en 10 zeggen. Dat tot in de bedeling van de volheid der tijden alles onder één hoofd verzameld wordt. En dan zeg ik het vrij. Eerst wat in de hemel is. En dan wat op de aarde is. En dan is het compleet. Want verder gaat het niet. Dat is het al. Hè? Goed. Psalm, dat was Psalm 72. Even kijken. Psalm 72 vers 19 was dit. Hè? Dan gaan we nu naar 89 vers 12. Psalm 89 vers 12. Daar wordt hemel en aarde en wereld door elkaar gebruikt. Wij geven de verschillende betekenis aan. En de betekenis is natuurlijk ook wel verschillend. Maar in verband met het woord vullen valt het verschil weg. Er staat namelijk, Psalm 89 vers 12, de hemel is uwe, ook is de aarde uwe, de wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. De hemel is uwe, dat kan zonder dat de aarde uwe is. Hè? De hemelen kunnen aan God onderworpen zijn zonder dat de aarde dat is. Zo eindigt deze bedeling ook. Straks bij de opname van de gemeente is alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen, wat op de aarde is nog niet.
Maar als het zover komt dat ook de aarde aan hem is onderworpen, dan is de consequentie dat het al, de wereld namelijk, aan hem onderworpen is. En daarom staat het ook precies in deze volgorde hier. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe, in de zin van vervolgens. En de consequentie is dan, punt komma staat er bij mij tussen, dus terecht. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Waaruit volgt dat het gronden te maken heeft met de nieuwe schepping uiteraard. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Het gaat me even om dat hemel, aarde, de wereld en haar volheid. Dan zie je dat wereld vrouwelijk is. Hè? Der wereld volheid. De wereld en haar volheid, die heeft hij gegrond. Want hemel en aarde zijn samen de wereld en die hebben een volheid, want ze zijn hol. Ze worden gevuld door God zelf, door Christus en zijn heerlijkheid. Dan zal God zijn alles en in allen, juist, in alles, in het heelal. Dan vult hij de schepping. Dat was Psalm 89 vers 12, ga ik naar Daniël 2 vers 35. Dat gaat in wezen over precies hetzelfde onderwerp. Wordt alleen wat concreter behandeld. Daniël 2 vers 35. Daar gaat het over het beeld van Nebukadnezar. Wat een steen op zijn tenen krijgt. Hè? Dat vind ik altijd zo humoristisch. Hè? Dat er staat er zo'n groot beeld en dan krijgt hij een steen op zijn tenen. Daniël 2 vers 35. Daar staat, toen werden tezamen vermaald het ijzer, het leem, het koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Een uitdrukking die ook gebruikt wordt in Openbaring voor de hele oude schepping. Geen plaats werd voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vulde. En nou moet u eens opletten. Dan gaan we het heel letterlijk even nemen. Hè? Stel nou dat het echt gaat over een berg, dat het niet typologisch is. Het is natuurlijk typologisch, dat weet ik wel hoor. Maar stel nou dat het niet typologisch is. En ik teken op aarde waar dan ook een berg. Hier maar, dan sta ik het dicht bij de microfoon nog. Hè? Teken ik even een berg zo. Nou, als die berg geacht wordt het hele aardoppervlak te vullen, namelijk het vlak van de aarde, dan hoef je niet hoog te worden en ook niet groot. Dan moet hij gewoon een vlakte worden. Dan moet je hem gewoon uitbreiden zo. Zie je, dan moet je hem breder maken. Eerst zo en dan steeds verder, totdat je hele aarde gevuld bent. Maar aan het eind van het verhaal, waar is dan je berg? Nee, die berg is weg. Die berg bestaat niet meer dan namelijk. Zodra een berg inderdaad de hele aardbodem vult, en zeker wanneer we uitgaan van die bolle aarde, de aarde als bol, hè, zodra die berg de hele aarde vult, dan heb je geen berg meer. Dat kan niet. Het is de berg zoek. Maar het punt is, deze berg, ik zeg nogmaals, het is natuurlijk typologisch bedoeld, maar deze berg, die wordt groter en groter en groter en groter. En die vult inderdaad de hele aarde, namelijk de hele schepping, de hele wereld. En uiteindelijk, typologisch gezien, is het in ieder geval waar, want het steen, wat is de steen? Tuurlijk, de steenrots is Christus, en dit koninkrijk van de steen is dus het koninkrijk van Christus. Dat vult inderdaad de aarde, maar het vult wel degelijk ook de hemelen, en het heet zelfs het koninkrijk der hemelen. Een term waar we altijd zoveel moeite mee hebben, hè? Wanneer we zeggen dat het koninkrijk der hemelen op aarde gevestigd wordt. Maar zo is het nou maar net. Wanneer het koninkrijk over de hele aarde gevestigd is, in de zin van over al het oppervlak, is het automatisch ook, heeft de aarde gevuld. Dat wil zeggen, het gaat over het hele heelal. Het gaat over de hele wereld. Het vult inderdaad een holle aarde. Anders gezegd, het vult de hemel. En daarmee natuurlijk ook het hele aardoppervlak uiteraard. Maar het vult de hele schepping. Het zal de hele aarde vullen. Nou, dan gaan we nog even naar Habakkuk 2. Om eens een kleintje te nemen. Hè? Of, ik hoop dat je ze gauw vinden kunt, hoor. Micha, nou, jij hebt handgrepen.
Micha naar Habakuk. Ja, ik heb hem.
Nahum
komt hij, ja. Nahum en Josefanja. Ja. Die kende ik nog niet, hoor. Daar staat in Habakuk 2, vers 14. Want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Hoe bedekken de wateren de bodem der zee? Even snel, hoor, hè. Hoe bedekken de... Kijk, als dit is... Kijk, dan teken ik de aarde even vlak. Hè? In dagelijks leven gaan we dat doen. Dan is dit de zee. Hoe bedekken de wateren de bodem der zee? Zo? Nee, hè? Ja, zo. Want het is een holte die gevuld moet worden. Nou, en als de heerlijkheid des Heren de aarde vult, gebeurt het ook niet zo. Rondom, zo. Maar inderdaad, de hele... wereld. Ook de hemelen dus. En laten we nou eventjes voor de aardigheid nog even... dat is vanmorgen vroeg, zal ik maar zeggen, uitgaan van de aarde als bol. Dat wil zeggen, de mensen lopen hier buitenop. Hoe wou je nou de aarde vullen? Je kunt de aarde dan omgeven, misschien. Dat zou er nog te kunnen. Maar dan kun je echt niet meer praten van vullen. Dat is een totaal onmogelijke zaak. En wij dat maar lezen in onze Bijbel. En nooit bij stilstaan. Dat het helemaal niet kan. Dat kan niet. Dat was dus Habakuk 2 vers 14. De aarde zal vervuld worden dat ze de heerlijkheid des Heren bekennen. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Namelijk ze vullen de hele zee. De hele ruimte van de zee. En de heerlijkheid des Heren vult de ruimte van de aarde. Zoals de wolk de ruimte van het heilige der heiligen vulde. Bij gelegenheid dan. Vullen. En zoals het reukwerk binnen de tabernakel overal geroken werd. Hè, vervulde het hele heiligdom. Niet alleen de wanden. Maar de hele ruimte werd gevuld. Nou. Dan noem ik nog... een ander vers, Handelingen 17, vers 24. Handelingen 17, vers 24. Ook een vers wat we al gehad hebben. Daar staat van God. In vers 24, door God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Niet de zee, niet de aarde, niet de hemel, maar de wereld. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijn de heren des hemels en der aarde. Heb je hem weer? Eerst wereld en vervolgens wordt hij uitgesplitst in hemel en aarde. Maar wat er gezegd wordt, kun je zeggen over de wereld. En dat betreft dan dus niet alleen de aarde, maar ook de hemel, automatisch. Die twee zijn niet los van elkaar te denken. Als de aarde gevuld wordt, is de hemel gevuld. Is dat duidelijk? Ja? Dan gaan we nu eerst thee drinken.